Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos.
4 van de 9 lijsttrekkers van de grootste politieke partijen zijn nu vrouw. Bij mij aan tafel Sigrid Kaag van D66.
Dat we nu nog steeds zeggen, oh, een vrouw lijsttrekker. Waar gaat het over? Of de man het wel leuk vindt, of de vrouw, de kinderen, de poes, de hond.
Lilian Marijnissen van de SP.
En ik vind het inderdaad wel leuk, want de vorige verkiezingen kon ik me nog herinneren, bijvoorbeeld bij dat RTL-debat wat ik toen moest doen. Ja. Ik stond daar echt tussen 7 stropdassen, zei ik toen, geloof ik. En dat is nu wel anders.
Lilianne Ploemen van de Partij van de Arbeid.
Kijk, het seksisme, het laat mij persoonlijk koud. Maar het moet wel echt de wereld uit. Want het maakt het wel moeilijk voor vrouwen om erin te stappen.
En Esther Ouwehand van Partij voor de Dieren.
Het traditionele politieke bolwerk is toch ook met al die mannen zich ook toch best wel vaak een wedstrijdje verpissen.
Dat is wel een doorbraak.
Wat vindt u, man? Ik moet er al niet aan denken dat ik zou zeggen dat ik mijn man betrek bij nationale besluitvorming. Want er zitten 2 dingen aan. Een tikje seksisme als ik dat zou doen. Maar ik zou ook nog heel veel racistische of xenofobe opmerkingen over me heen krijgen. Want mijn man is buitenlander en erger nog, tussen aanhalingstekens, het is een Palestijn.
Een Palestijn. En dat was Sigrid Kaag als laatste. En dat is een fragment uit het tv-programma M van vorige maand. Over krap 2 weken is het zover. Dan mogen we stemmen. En inderdaad, met veel vrouwelijke lijsttrekkers. Achter de schermen speelt zich een lelijke strijd af tussen die vrouwen die op de voorgrond treden en de mensen die hen haten.
Een uitstraling van een omgevallen tuinhek en een rotte pudding.
Liegende VVD leugkut.
Het Sigrid Kaag, halvering van de wereldbevolking en dan met name jouw zeer geliefde moslims die al decennia lang voor de grootste aanwas zorgen, levert de grootste milieuwinst op. Moslims neuken de wereld vol. Je hebt jezelf ook 4 keer laten volneuken door zo'n smeerlap.
Ja, Ed Bentebekker, ik vind dat je netter moet zijn in je racisme, islamofobie en xenofobie. Niet zo ordinair, hardop met die zachte G en gebleekt haar. Beter lippenstiftje, glimlachje en een mooier...
Ed Sigrid Kaag, zegt de grootste terrorismehoer.
Ed Marijnis L, stop met je megatieten overal te laten zien. Sorry hoor, maar ik lees geen eens de tekstflyers. Of luister naar je intelligentie, want je tieten zijn te lekker. Dus doe een ander type kleren aan, tot na de verkiezingen. En scheer je haar af. Hardcore bitch, you need to be again.
1 op de 10 berichten die vrouwelijke politici bereiken, zijn van deze aard. Wat betekent dat? Wie krijgt de meeste haatpost? En wat doen ze ermee? Dat onderzoeken Koen van de Ven en Carlijn Saris deze week in De Groene. Welkom Koen en Carlijn.
Dankjewel.
Dankjewel.
Hoe onderzoek je zoiets?
Nou, we wilden het al heel lang een keer onderzoeken. We hebben hier vaker gezeten en dan hebben we ook vaker verteld over de onderzoekspijlen van De Groene Amsterdammer Data en Debat.
Nooit zo uitgebreid. Laten we het een keer helemaal toelichten. Wat is dat voor een onderzoekspijlen?
Oké, dat is goed. Ongeveer 2 jaar geleden, nadat we al een paar onderzoeken hadden gedaan naar MH17 complotten, naar alt-right. Ik bedoel, we hebben het allemaal een keer besproken.
Ja.
Is het idee ontstaan, moeten we hier niet een structureel onderzoek hiernaar doen? En hierna is dus het publieke debat online en de manier waarop obscure of marginale ideeën of complotideeën of bepaalde fenomenen online, zeg maar, van de randen naar het centrum reizen en vanuit daar de samenleving beïnvloeden. Dus heel concreet, we hebben antisemitisme onderzocht, omvolkingstheorieën, ja, coronacomplotten, ik vergeet een aantal dingen. We hebben heel veel gedaan, maar in ieder geval, seksisme stond al heel lang op het lijstje.
Ja, en ja. Het kenmerkende is, want dat jullie dat dan doen op een vrij technische manier. In het begin zul je echt harde data probeert te krijgen. Ik weet niet, ga maar even door met Koen, of wil jij het overnemen, Carlijn? Hoe heb je dat in dit geval gedaan?
Ja. Cruciaal bij data en debat zijn wel, denk ik, altijd de onderzoekers waarmee we samenwerken van de verschillende universiteiten. In dit geval was het weer de Utrecht Data School, onderdeel van de Universiteit Utrecht.
Ja.
En opnieuw was het ook met Joris Veerbeek. Ik hecht er altijd aan om die naam vaak te roepen.
Ja. En Sarah Mohamed zag ik erbij
precies,
staan.
Die is daar op een gegeven moment ook bij aangesloten.
Okay.
En uiteindelijk zijn we met hen in november gaan zitten van, we hebben nu zoveel onderzoeken gedaan. Welke gaan we nu eens doen? En toen hebben we Carlijn en ik zaten in dat gesprek, we hadden het hier op de redactie over gehad. En toen hebben we wel gezegd, laten we dan nu, ook met de verkiezingen in aantocht, eindelijk eens kijken wat we over seksisme te weten kunnen komen. En laten we dat ook heel erg koppelen aan de verkiezingen. En vooral de vraag, wat is de impact ervan? Dus eigenlijk ook een beetje vanuit die grote vraag, wat als er vrouwen zo worden geïntimideerd, dat hebben we in Engeland gezien, hebben we in de Verenigde Staten gezien, dat ze die publieke arena verlaten.
Ja.
En dan raakt het ook aan de democratie, dan raakt het aan het gesprek. Zien we dat ook in Nederland? Nou, dat waren eigenlijk de grote vragen waarmee we begonnen. En dan heel kort, wat zijn we dus vanaf november gaan doen met de Universiteit Utrecht, is alle tweets die gericht zijn aan mensen op kieslijsten gaan verzamelen. En daarbij specifiek gekeken naar vrouwen op die kieslijsten. En vervolgens hebben we een aantal strategieën bedacht met Joris om te kijken, kunnen we hier de haat uit destilleren, maar ook in sommige gevallen het alledaagse seksisme. Dus we hebben in die zin ook echt heel duidelijk twee dingen gedaan. We begonnen met die haat.
Ja.
Dat hebben we ook allemaal strenge labelingsprincipes voor opgesteld. Van alleen bij zeer expliciet, alleen als het heel duidelijk is.
Maar voordat we de techniek verder ingaan, wat ik er heel goed aan vond. Een jaar geleden zat Katelijne Buitenweg in de podcast en hij had toen een essay in De Groene geschreven. En dat eindigde eigenlijk precies met deze vraag. Want het is internationaal onderzocht, maar in Nederland eigenlijk nooit. En het is altijd, je weet dat het gebeurt. Er zijn zelfs vrouwen die daarvoor uit de politiek blijven. En er zijn vrouwen die uit de politiek gaan daarom, omdat ze er niet tegen kunnen. Maar het wordt zelden gekwantificeerd. En dat vind ik wel knap aan jullie onderzoek. En nu kijk ik naar Carlijn. Dat hebben jullie dus wel nu gedaan.
Ja, en ik ben ook heel blij omdat we dat hebben gedaan. En omdat we ook merkten met de politici die we benaderd hebben voor meewerken aan het onderzoek. Zij sloegen daar heel erg op aan.
Ja.
Dus inderdaad, iedereen herkent het op zijn of haar eigen manier. En er is, zoals ook uit ons artikel blijkt, best wel veel schroom om er elke keer opnieuw over te praten. Omdat het juist altijd heel erg blijft hangen in die sfeer van, hij zegt, zij zegt. En waarom is het nou seksisme? Je stelt je gewoon aan of kweek een iets dikkere huid.
Ja, in die uitzending van M, waar we in het begin een fragment van hoorden, begon het ook daarmee. Net als jullie artikel er trouwens ook mee begint. Vrouwen hebben een zekere schroom om erover te praten, want je bent ook een beetje een zeurpiet.
Je kan alleen maar verliezen. Dat is een beetje.
Ja, we hebben heel bewust ook daarom voor die opening gekozen, omdat we ook dachten, dat is het overkoepelende aspect dat we van al die vrouwen hoorden. En we dachten, als we daar ook mee beginnen en we trekken dat op een soort van metaniveau, we benoemen dat dilemma gelijk. Dan haal je dat ook een soort van, dan haal je dat de wereld uit. En dan beschermen die vrouwen elkaar ook op een bepaalde manier in dat artikel. Op een beetje een manier van, you have each other's back. Dus als je het met z'n allen doet en je bedoelt met z'n allen, je bent kwetsbaar, maar we doen het nu toch. Ja, we hebben ook gehoopt om op die manier dat stuk ook iets sterker te maken daarin.
Er zit nog keus bij, tenminste die heel erg mee samenhangt.
Ja.
Je refereerde al aan het essay van Katelijne Buitenweg. Ik herinner me dat een jaar geleden, wat we praten in de redactie over wat in het blad komt, dat even discussie was van, kan een zittend politicus een essay schrijven? En toen is eigenlijk gezegd, dat kan in dit geval omdat het zo overstijgend is. Zij is van GroenLinks, voor duidelijkheid, zit in de Kamer, nummer 2 van GroenLinks. Maar zij schreef eigenlijk een essay wat helemaal niet ging over links of rechts. Of over progressief of conservatief.
Nee.
En dat was ook hier bij de opzet. We praten met iedereen. Links, rechts, progressief, conservatief. En we hoorden dat eigenlijk ook terug. Ik bedoel, er zijn misschien wel, je kunt het aan het eind misschien over hebben. Er zijn hele kleine verschillen, maar eigenlijk zien we vooral heel veel overlap in de verhalen die we horen.
Ja, Katelijne Buitenweg steekt haar nek nogal uit. Zij was ook weer het Kamerlid die afgelopen week als eerste de affaire met Dion Graus, die door de NRC naar buiten is gebracht.
Ja.
Grote stilte, niemand praat erover. En totdat Katelijne Buitenweg daarover naar buiten komt.
Ja, ze maakt zich daar heel hard voor.
Ja. Maar Wilden ze ook met jullie praten, niet Katelijn, maar de vrouwelijke politici? En hoe ging dat? Want ik neem aan, als jullie ze belden, dat de eerste reactie was... ja, luister, dat is wel zo, maar ik praat er liever niet over.
Ja, dat zou je verwachten, maar gek genoeg... ik heb de meeste politici of hun woordvoerders gebeld. En we hebben ook niet voor niks een hele lange lijst gemaakt van tevoren. Zo van, nou ja, dan kunnen we gaan schrappen. Als die afvalt, dan gaan we naar die en zo verder... Maar het was eigenlijk bijna elke keer gelijk bingo. En met een enthousiasme wat me ook heel erg verbaasde. En ik merkte dat die woordvoerders ook vaak aansloegen op het moment dat ik zei... nou ja, we gaan bijna 300, of meer dan 300.000 tweets analyseren. Dat die datacomponent en het feit dat het gewoon zwart op wit staat... en dat geen discussie meer is... was voor heel veel politici juist een reden om mee te doen.
Ja, precies dat inderdaad. Dat vind ik wel een cruciaal verschil. Er waren eigenlijk weinig mensen die zin hadden om... nog een keer persoonlijke ervaringen op te lepelen. Mm-hmm. Dus het probeert het ook heel snel groter te trekken. Viel hem ook op een interview. Begon elk interview met de vraag... hoeveel schroom had je om het hier met ons over te hebben? Dan ging ik eerst een kwartier hebben over het ongemak van het interview.
Ja. En waarom zit je er nu toch?
Omdat dat het inderdaad... Nou, we hoorden net in de intro Lilianne Ploemen ook zeggen... mij laat het koud, maar het moet wel de wereld uit. Het
dat hebben
wel
we anderen. Zoveel
dat
gehoord.
Dat is een soort patroon van... En terwijl wij eigenlijk wel merken, na een half uur kwamen eigenlijk dan ook alweer de eigen verhalen... En nou goed, dat
En dat mij laat het koud, is dat een schild of is dat echt zo?
Goeie
schild,
vraag.
Denk ik.
ik
ja, trouwens, nee, ja, ook een effectief schild, denk ik. Van, wat denk jij?
Ja, ik lastig. Wat jij net ook al zei, wat je wel echt merkte, is dat vaak halverwege zo'n gesprek dan toch er soms een klein zinnetje valt als het maakt me wel eens onzeker of... ik voel me wel eens bang. Hmm. Dat je inderdaad, Koen en ik hebben het daar ook wel over gehad... dat je je afvraagt van, laten ze het achter ze van hun tong wel zien? Maar aan de andere kant, ja, je hebt natuurlijk ook het beeld... weet je, een politicus staat in het middelpunt van de belangstelling... staat daar echt niet om vrienden te maken. En als je er zelf voor kiest om zo actief te zijn op sociale media... we hebben verschillende politici gesproken die daar heel bewust voor kiezen... om heel actief bijvoorbeeld op Twitter te zijn... heb ik wel het idee dat het wel... ja, op een vreemde manier went. En dat ze het misschien ook niet meer echt heel... Nou ja, het is meer zo van... Het zijn zulke ladingen met bagger... dat je op een gegeven moment zoiets hebt van... ja, zo'n trollenleger. Ik zet mijn telefoon even uit.
Mm-hmm. We hebben hele ervaren politici vooral gesproken. Ook een aantal echt beginnende. Maar we hebben ook vooral wel mensen gesproken... die dit al zo lang het patroon kennen. En op een gegeven... Dus in die zin, ik bedoel met het is een schild. Het is een effectief schild geworden.
Ja.
Maar het is ook weer iets, ja, er zit het wrangen in dat het niet aan hen ligt. Mm-hmm. Dus ze geven ook gelukkig, denk ik, bij dit thema nooit zichzelf de schuld. Maar ze weten wel dat de enige die het kan oplossen op korte termijn ben je zelf. Je moet weerbaarder worden. Dat hoort wij bij iedereen. Ja, wat moet je doen? En we kwamen eigenlijk bijna altijd, uitzondering daar gelaten, maar opmerken van ja, je moet een beetje weerbaar zijn, omkijken naar je collega's. Of soms zelfs omkijken naar collega's uit andere fracties, hoorden we ook wel.
Ja. Nou, laten we naar die data gaan. We zaten net in de techniek. Nou, het komt erop neer, laat ik het even in mijn woorden proberen samen te vatten. Jullie hebben meer dan 300.000 tweets uiteindelijk geselecteerd. 340.000, dat is geloof ik.
Ja, zoiets.
339.000.
Kijk, dat zijn data. En die heb je gelabeld. En dan kom je... dat hele proces, dat moeten mensen maar in de onderzoeksverantwoording lezen, stel ik voor. Maar dat heb je...
staat online.
Ja. Het staat online en dat heb je met wetenschappers gedaan. En dan kom je tot een paar opmerkelijke, vind ik tenminste, conclusies. 1 op de 10 tweets aan vrouwelijke politici bevatten... hoe zou ik het zeggen? Het is niet allemaal even erge haat, maar het is haat, bagger, belediging, aanspreken op hun vrouwelijkheid, hun uiterlijk. 1 op de 10.
Ja.
Dat is, ik weet niet, hadden jullie dat verwacht?
Ik moet zeggen, ik was heel erg, niet echt. We hadden wel veel internationale onderzoeken gelezen en daarbij zagen we ook wel dit soort getallen, maar ik was... oprecht heel erg nieuwsgierig. Ik vond het ook heel moeilijk om vooraf te bepalen wat is veel. Dus op een gegeven moment dacht ik, weet helemaal het begin, want wij moesten dus zelf allemaal stukjes labelen. Keek ik stiekem wel eens gewoon op een gegeven moment van, ik ben wel benieuwd, wat is nu de... Ja, dan zag ik zo 6%. Toen dacht ik al, wow, dat is veel. Ja. En toen toevallig vorige week zaten we eigenlijk op 12%, maar we zeggen ook dat het is een onderrapportage. Het daadwerkelijke getal ligt hoger, maar we zijn nu ook op advies van de universiteit gezakt naar 10. Dat is het veiligste getal. En toen dacht ik ineens, is dat dan veel weinig? Maar uiteindelijk kwam het wel op dat het toch heel veel was. En ook de mensen die we het voorlegden, zeker de mensen die het meeste haat ontvingen, hebben echt ook verteld hoeveel dat was.
Ja.
Die schrokken allemaal.
Nou, laten we naar de top drie gaan. De drie vrouwelijke politici in Nederland die het meeste haatmail, discriminerende mail, beledigende mail krijgen. Carlijn, wie heeft er gewonnen?
In absolute of in relatieve zin? Want we hebben...
Is dat nog een verschil?
Ja, zeker. We hebben gekeken wie er in absolute zin de meeste haatdragende tweets heeft ontvangen. En we hebben gekeken hoeveel procent van het aantal tweets dat ze ontvangen haatdragend is.
Okay.
Nou lijkt die top 3 geloof ik uit mijn hoofd wel een beetje op elkaar.
Ja, de top 3 is hetzelfde, maar de volgorde is anders. Zeg ik even helemaal. In absoluut is Sigrid Kaag.
Op stip nummer 1, ja.
Echt by far.
Ja. Die is vrouw, getrouwd met een Palestijn, internationaal georiënteerd. Die kan op zoveel dingen gepakt worden. En dat gebeurt dan ook.
Precies, ja.
Al was ook zij toch verrast? Tenminste,
ja.
Hoe moeten we dat uitleggen? We spraken haar vorige week.
Ja.
En dan vertelden we over het onderzoek, hoe we dat hebben gedaan. En toen zei ik, hier zijn we op uitgekomen. Ik zeg even uit mijn hoofd, bij haar is dat zelfs 22% van alles wat zij ontvangt is echt haatdragend.
1 op de 5. Dus en,
ieder kwartier, geloof ik. Ieder kwartier een haatdragende tweet.
Ja.
Dat hebben we uitgerekend. En daar zit... Sorry.
Ja, neem een slokje water.
Maar zij reageerde eerst wauw. Ja. Toen was even stil. En toen zei ze, dit is een onprettige bevestiging van wat ik al dacht te zien. Het bewijst dat ik niet gek ben. En daar zie je eigenlijk weer, denk ik, opnieuw dat thema van praten over seksisme. Je bent heel snel... We zien bij heel veel politici die we hebben gesproken ook een idee om het heel snel toch ook weg te wuiven. Of er is heel veel twijfel over, is het nou een patroon of is het geen patroon?
Ja.
En voor haar was toch de verrassing dat ze nu eigenlijk zag wat haar overkwam, terugzag in een patroon. Van oké, het is inderdaad echt elk kwartier zo. Ik ben niet gek en er is bij mij ook echt iets aparts aan de hand.
Ja, dus het was meer een bevestiging. Het is niet zo dat ze schrok, want ze weet het natuurlijk wel.
Ja.
Maar ze weet niet dat ze tot de top 3, of dat ze zo bovenaan staat.
Dat was precies. Wel, en sowieso zo in cijfers uitgedrukt.
Ja.
Kijk, als je dat elke dag binnenkrijgt. Ik weet ook niet, volgens mij, ze heeft volgens mij zelf gezegd dat ze niet meer zo actief zelf op Twitter kijkt. Maar ja, als je dan die cijfers ziet, ik kan me voorstellen dat zo zwart op wit dat toch wel even wat met je doet.
Ik kan me voorstellen ook in zo'n situatie dat je inderdaad daar een filter tussen zet. Dat je eerst een medewerker naar je tweets laat kijken voordat je dat zegt.
Dat scheelt heel erg per partij.
Dat vond ik heel opvallend trouwens. Dat we echt vaak, ik weet niet hoe dat zit met bijvoorbeeld. Ik kan me voorstellen dat echt lijsttrekkers misschien een tussenpersoon hebben. Maar in ieder geval lijkt het in de Nederlandse politiek toch wel zo geregeld te zijn dat mensen dat grotendeels gewoon... zelf doen.
We zijn een klein landje.
Ja.
Met weinig ondersteuning voor parlementariërs.
Ja.
Dus, wat dit betreft, ja.
De nummers 2 en 3. Carlijn?
Kautar hebben we uit mijn hoofd. Ja. En Sylvana Simons.
Ja. Sylvana Simons. Ja, dit is natuurlijk ook die heeft er al vaak over gesproken ook. Ik heb een documentaire over haar. Die trekt bijna ook heel veel haat naar zich toe.
Ja. En weet je,
Vertel.
De gemene deler eigenlijk bij deze mensen is, en dat zagen we heel snel terug, is dat bovenop het vrouw zijn, het hebben van, ik noem het maar even, kwetsbare minderheidsidentiteiten, het klinkt wat technisch, versterkend werkt.
Ja.
Dus bijvoorbeeld Sylvana Simons is vrouw van kleur, Kautar Bouchalit is moslim.
Ja.
In het geval van Sigrid Kaag hebben we besproken, gaat niet per se over haar eigen identiteit, maar zij wordt aangesproken op de identiteit van haar man.
Ja. Nou, bij Sylvana, die dateert het begin in jullie artikel, daar wil ik daar nog wel over hebben, op 13 mei 2015. Toen zat ze in De Wereld Draait Door, tegenover Martin Simek. Die zat een gloedvol betoog te houden over bootvluchtelingen. Dat was toen een vrij nieuw thema. En hij woont in de Laas van Italië en hij zag die boot en had daar ervaringen mee. En let op wat er in dat gesprek gebeurt.
Ja, ik heb me niks kwalijk te nemen, want ik heb af en toe die zwartjes gewoon meegenomen van zee naar boven en naar beneden. En eigenlijk ben ik heel lief voor ze en ik heb ook omarmd met die jongen.
Mag ik wat vragen?
Ja.
Die term die je net gebruikt, is dat grappig bedoeld? Of
nee, dat is niet grappig bedoeld. Mijn vrouw is ook zwart. En gewoon...
Dat is geen excuus, hè?
Hoe moet ik zeggen? Je moet me zeggen hoe ik moet zwart noemen.
Ik vraag aan jou met welke intentie je die term gebruikt.
Nee, die zwartjes natuurlijk, want zo praten we toch over zelfs. Wij zijn lief. Ik ben toch ook lief. Ik heb omarm. Ik maak me belachelijk. als ik dat term gebruik. Ik maak me belachelijk.
Daarom vraag ik het.
Ja, natuurlijk.
Omdat ik jou ken en ervan uitga dat jij dat daarom
natuurlijk
doet.
Maar dus ik eigenlijk ben ik lief voor de zwartjes. Maar eigenlijk doe ik niks.
Maar Sylvana wil liever niet dat je dat woord gebruikt.
Ik vind het woord zwart... Nee,
maar wacht even, laat me over. Want dat is nou niet belangrijk. Dat komt weer met Sinterklaas.
Jongen, wat zit er veel venijn in deze discussie. Ik kan het niet helemaal begrijpen. Ja. Maar waar we het nu vandaag over hebben is in elk geval dat voor Sylvana Simons betekende dit een lawine aan reacties. Hè?
Ja, ze heeft natuurlijk heel uiteenlopende... Nou, ze is eerst heel lang presentatrice geweest, tv-presentatrice bij TMF. En daarna is ze de politiek ingegaan, dus een totale ommezwaai. En ze beschrijft die ontwikkeling ook heel erg mooi in ons artikel... Ze neemt daar hele andere rollen in, zoals ze dat zelf zegt. Als ze presentatrice is, is ze de goedlachse, de exotische schoonheid. Op een bepaalde manier ook heel seksistisch en racistisch. Maar op een soort van lief, leuk bedoelde manier. Ach, het is toch een compliment. En
blijkbaar ongevaarlijk, want het roept geen haat.
Ze staat niet in een positie van macht, zo beschrijft ze dat zelf ook heel mooi. En dit tv-fragment, dat beschrijft ze ook aan ons. Op het moment dat ze... of het nou racisme of seksisme is, over zo'n gevoelig thema, ze het aankaart en het benoemt. Ze zegt, kijk, dat is het moment dat je die haat aantrekt. Ja. En Sylvana Simons beschrijft ook, als toen wij met haar praten, beschreef ze heel mooi, de racist en de seksist, ik kan ze niet goed uit elkaar halen. En dat wordt ook bevestigd uit onze data. Het versterkt elkaar gewoon heel erg. En dat merk je hier, dit is het moment dat zij... Nou, dat voor haar de echte haat begon. En dat ze ook zelf zegt... ik had vroeger bodyguards omdat ik zo geliefd was... en nu omdat ik zo gehaat word. Hm. En volgens mij is dat tot op de dag van vandaag niet minder geworden.
Nee. Het is een perfecte samenvatting. Wat ik denk ik cruciaal zin vond... is dat ze in die oude rol werd getolereerd. Van als zwarte vrouw in die rol. Maar het moment dat ik dan die machtspositie neem... dan verandert er iets. Dat trekken mensen niet, ik zeg maar even zo. Ja.
Nog drie dingen wil ik met jullie bespreken. De ene is zo'n reactie van Annabel Nanninga. Die had een tweet gestuurd naar aanleiding van een jaar geleden... dat gesprek met Katelijne Buitenweg. En dat kwam erop neer van... kom op, je bent stevig genoeg, je staat in de publiciteit... je moet niet zeuren. Dat is precies die reactie. Hebben jullie haar voor dit artikel ook gesproken?
Ja. Ja.
En wat zegt ze nu?
Ik kreeg wel hele aardige mailtje, maar niet... Ze beschrijft van, natuurlijk is dat er. Maar zo heeft iedereen wel wat. Iedereen wordt aangesproken op zijn dingen. En daar moet je gewoon niet over zeuren. Dus daar zit een soort van, we hebben het er lang over gehad. Het is een erkenning van problemen tegelijkertijd. Ook niet dat het per se oplosbaar iets is. Hè. Dus ze zei voor mij letterlijk, de een is dik. De ander heeft een seksuele voorkeur. De ander is vrouw. En dat is het nou eenmaal.
Mijn up.
Eigenlijk, maar jij zei het al net, Carlijn. Maar eigenlijk laten we juist onderzoek zien. Die dingen tellen vaak bij elkaar op.
Ja. Ja.
Dus ook nog,
het is geen toeval. Ja, het is precies. Geen willekeur. Ja.
Dus er zit juist een optelsom.
Ja. 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 Iets anders wat je af kunt vragen. Ik vraag me af, weten jullie daar ook iets van je dataonderzoek? Het zou in theorie één man kunnen zijn die al die tweets verstuurt. Nou, dat is een beetje belachelijk natuurlijk. Maar je snapt wat ik wil zeggen.
Nou ja, zo belachelijk is dat denk ik niet.
Helemaal niet zo belachelijk.
Want
nee.
Er zitten wel dat soort... trollen tussen. Jij bent er iets meer in thuis, Koen.
Ja, nee, het klopt. Eigenlijk is het allebei zo. Dus we zien gewoon heel veel individuen. Maar er zijn wel bepaalde individuen die opvallen. En
die heel veel sturen.
Ja, en er is bijvoorbeeld één account. Dat is krankzinnig. Ik weet dat Pointer komt binnenkort met een mooi profiel over de beste man.
Okay.
En daarvan weten we dat die geautomatiseerd... overigens heel veel lijsttrekkers bestookt in ongelooflijk tempo. Dus we hebben op een gegeven moment... Maar ik moet zeggen, voor de rest hebben we ook zoveel andere twitteraars die het ook delen.
Ja.
Ik geloof dat hij maar één... Er is één piekje geweest, ik geloof bij Lilianne Ploemen... dat echt door hem was te verklaren. Maar de rest was wel een veel breder publiek van... Laat ik zeggen, hoe moet ik het noemen? Gewone twitteraars, echt bestaande mensen.
Ja. Het is ook een geleidende schaal, merkten wij ook. Van, wat je natuurlijk ook... Je hebt natuurlijk ook te maken met het expliciete, haatdragende, seksistische... En met de, hoe moet je dat noemen? Bijna de complimenten, het goed bedoelde seksisme. En voor ons valt het dan in de categorie verhuld seksisme. Kijk, dat zijn naar ons idee niet mensen die heel erg woedend, vrouwhatend achter hun computer zitten. Maar dat ook bijna uit een soort van onbewust seksisme, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat zijn sowieso niet de trollenlegers. Nee. En In het verlengde daarvan hoor je veel politici ook zeggen, ja, eens in de zoveel tijd als ik iets zeg wat gevoelig ligt of wat mensen raakt, dan komt er een trollenleger over me heen. Dan krijg ik zo 500-600 berichten. Ja, dat heeft ook alles te maken met die retweet-knop die kleine berichten als een gek laat rondgaan. En dat hoeft niet per se heel georganiseerd te zijn of geautomatiseerd voordat het echt best wel kan exploderen in een in zo'n soort trollenaanval.
Even het woord trollenaanval, is dat wat je net probeerde uit te leggen, Koen, dat iemand geautomatiseerd tweets verstuurt?
Dat kan het zijn. Soms kan dat geautomatiseerd zijn. Gewoon mensen die, dat zijn ze ook echt heel makkelijk. Je kan vrij makkelijk een bot-account programmeren en dat kan ook steeds beter.
Ik ben al weg. Wat is een bot-account?
Sorry. Denk gewoon robot. Het is gewoon de afkorting. Ik kan bijvoorbeeld een account maken, die noem ik Pietje Puk. En ik zeg bijvoorbeeld, die moet op gezette tijden groene redacteuren aanvallen. Dat kan ook. Dus die kant bestaat ook. En dat kan steeds beter. Dus je kan zeggen, ik wil bepaalde interval. Of dat je maar eens in de zoveel keer reageert. Dus die kun je steeds realistischer maken. En er zijn er wel een aantal van. En daarnaast zijn er gewoon de echt de expliciete vrouwenhaters. Ja. En inderdaad, laten we zeggen, ik geloof dat Dylan Jezus van de VVD noemt ze de meneren.
De meneren.
Die helemaal misschien niet zo openlijk haten, maar die dan kunnen zeggen, nou mevrouwtje, nou dametje.
Kom je wel even uitleggen hoe het zit.
Ja,
precies.
Ja. Nou, je noemde dat net, Carlijn, verhuld seksisme. Daar heb ik een mooi voorbeeld van uit de Tweede Kamer van 2 jaar geleden. En Khadija Ariep maakt daar korte met mee. Het is meneer Van Dam, ik ben zijn voornaam even kwijt, van het CDA, die op een gegeven moment het woord neemt. Luister.
Maar dat is onzin, want je kan normaal gesproken ook een debat aanvragen met een brief.
Als u een debat aanvraagt, dan ga ik kijken of er steun voor is.
Dan hou ik bij deze het aanvraag staan voor een debat met een brief.
Oké, dan ga ik naar de heer Van Dam namens het CDA.
Ja, voorzitter, ik heb lang geleden afgeleerd dat als twee vrouwen van mening verschillen, dat ik daar als man helemaal in moet mengen.
Dit is echt, meneer Van Dam.
Maar ik richt
meneer
mij,
Van Dam.
Ik richt mij.
Nee, meneer Van Dam, daar gaat u niet zomaar makkelijk mee weg. Hoezo twee vrouwen? Hoe vaak heb ik met u een discussie? Of met de heer Azarkan? Wat is dit voor een opmerking? Neem het terug. Neem het terug.
Voorzitter, ik heb u zo hoog dat alles wat ik zeg met een intentie die misschien een andere was, wat u beroert, dat ik dat terugneem.
Nou, dat kan. Goed.
Goed, meneer Van Dam is weer terug in zijn hok.
Met nog een bijrolletje voor Katelijne Buitenweg.
Ja, inderdaad. Ja.
Riep komt daar heel vaak terug in gesprekken.
Zeker, ja.
Ja? Hoezo?
Normerende Kamervoorzitter. Zij, dit is een perfect voorbeeld van iets. Eerlijk gezegd was ik hier dus ook helemaal niet zo alert op. Ik kende toevallig ook dit fragment, maar wat we echt veel hoorden was dat zij best wel kan ingrijpen bij dit soort voorbeelden. En dat dat door heel veel vrouwelijke volksvertegenwoordigers ook echt wel eens prettig wordt ervaren. Soms ook kleiner, dat bijvoorbeeld als er iets is voorgevallen, zou ik wel Kamerleden even kunnen opzoeken. Kan zeggen, goh, ik heb dat gezien of gaat het? Of die schijnt best wel oogje voor te hebben.
Ja, het is ook een goed voorbeeld van dat verhulde seksisme. Dat je, kijk, zonder dit een hele erg duidelijke man-vrouw discussie te maken, maar dat je misschien kunt voorstellen dat als er op die positie een man had gezeten, in de categorie meneren, zoals we die in ons artikel zijn tegengekomen, dat misschien gewoon gedachteloos voorbij was gegaan. En Ariep is er gewoon heel erg goed in om dat daar echt even haar moment voor te nemen. En je merkt ook dat er gewoon veel bijval is, ook van de mannelijke Kamerleden. Maar het is gewoon goed dat het even benoemd wordt en iedereen weer even op scherp gezet wordt.
Nou, dat is wel duidelijk. Nog een laatste vraag. Uit alle internationale onderzoeken blijkt dat dit is overal een probleem. In het Lagerhuis las ik in jullie artikel zijn zelfs 18 vrouwelijke Kamerleden of Lagerhuisleden die van een verdere carrière afzien vanwege de stormen die ze over zich heen krijgen. Nou, hoe erg weet hebben. Maar komt het ook bij mannen voor?
Ja en nee, vind ik wel een heel stom antwoord, maar het is echt een beetje ja en nee. In de zin dat natuurlijk haat overkomt alle politici, hè? Zeker, laat ik zeggen, rondom bijvoorbeeld de coronacomplotten. Pieter Omtzigt is ook achtervolgd. Wilders is natuurlijk het zwaarst beveiligde Kamerlid, dus dat heel duidelijk. Het enige wat denk ik, en dit is vrij cruciaal verschil, en dat blijkt ook uit alle onderzoeken, de aard van de kritiek is vaak anders. Dus misschien mag ik dat voorbeeld gebruiken. De vorige keer dat wij in deze podcast samen zaten was rondom een stuk over complotten. Café Weltschmerz was ook hier aan deze tafel.
Ja.
Toen kregen we na afloop natuurlijk kregen we er lekker van langs.
Dat was een podcast, laat ik het even uitleggen. Ja, die ging over de opkomst van een conservatieve zuil, een mediazuil in elk geval. Met Café Weltschmerz, hoe heette die krant ook weer? Die
gratis krant. Gezond Verstand, een andere krant.
En jullie hadden daar mooi onderzoek naar gedaan, vertelden daarover.
Maar we kregen andere kritiek. En die van mij gaat dan heel vaak, bij mij kunnen ze kennelijk moeilijk raken. Broer, wat kun je over mij zeggen? Stomme witte jongen of zo, weet ik wat. Ze kunnen zeggen, je bent corrupt of je bent elitair of je bent van de machtige media. Maar dat zijn allemaal dingen die, laat ik zeggen, gaan over mijn positie in de samenleving. De rol die ik heb als journalist. En natuurlijk kunnen ze iets zeggen over mijn integriteit. Ik zou dan corrupt zijn of ik ben omgekocht of weet je. Maar dan nog, dat raakt me niet wezenlijk. Terwijl bij jou, ik weet niet of ik het maar... Het was veel persoonlijker. Veel persoonlijker. En dat is iets wat je ook bij politici ziet.
Wil je vertel, Carlijn. Tenminste, wil je daarover vertellen?
Ja, nou ja, ik zeker. Zeker in de trant van dit artikel. Ik nam dit ook wel mee in mijn achterhoofd, omdat ik me op hele, hele kleine onschuldige schaal kon herkennen in wat veel van die politici vertelden. Dat het zijn opmerkingen... weet je, feitelijk gezien weet je van... Het heeft helemaal niks met het onderwerp te maken. En waarom haal je dit er nou bij? Het gaat over... mijn leeftijd, nou ja, ik ben relatief jong en
Waar bemoei je je mee, meisje of zoiets?
Ja, meisje en ook wel dat... eerst was het heel erg gericht aan mij, dat ik niet in staat ben om zo'n verhaal te schrijven, dat ik gewoon een slechte journalist ben, dat ik nog zo'n jong, onwetend meisje ben. Maar vervolgens gaat het ook over... Nou, dat zal ze wel niet zelf hebben bedacht, dat zal ze wel hebben moeten schrijven. Ja, expliciete... aantijgingen over je lichaam. En je merkt gewoon, en dat hoorden we die politici ook zeggen... kijk, aan de ene kant met je gezonde verstand weet je... waarom haal je dit er nou weer bij? Dit heeft er niks mee te maken. Het gaat niet over de inhoud. Laten we gewoon een inhoudelijk gesprek voeren. Maar je kan toch... soms overvalt het je gewoon. Dat je begint te twijfelen.
Je bedoelt, ook jou raakt het toch?
Ja, op een gekke manier. Misschien dat er ineens door je hoofd flitst van... misschien had ik dit ook gewoon niet moeten schrijven. Misschien ben ik hier ook gewoon nog een beetje te jong voor. Dat hoorden we ook terug in die gesprekken. Iemand als Lisa Westerveld komt met een voorbeeld iets heel onschuldigs. Ze zit dan, geloof ik, in een soort van openbare Zoom-meeting of zo. En iemand vertelt er dan dat haar haar te vet is. Ze had dan net haar haar gewassen. Dat ze zegt, het is mijn hele dag door mijn hoofd gespookt. Dat mijn haar gek zit. En weet je, het is helemaal niet van levensbelang. Helemaal niet. Maar het zijn van die dingen dat je denkt, waarom... Waarom moet ik me hier nou weer druk om maken? Waarom zijn er mensen die me constant de les lezen over mijn jurk die niet goed zit... of mijn hakken die te hoog zijn of mijn haar, dat ik mijn haar niet heb gewassen? Nou ja,
ja.
Dat soort dingen.
Dus om terug te gaan naar de politiek, ik denk dat is het verschil. Van jij bent echt aangevallen op je persoon.
Ja.
En ik uitsluitend op, laten we zeggen, de inhoud en mijn positie.
Het artikel deugde natuurlijk niet in de ogen van Rechts Nederland.
En dat mogen
niet
mensen roepen. Dus dat is een cruciaal verschil. Daarnaast zit er een, en dat gaat toch in twee zinnen proberen uit te leggen, een methodologisch verschil. Want eigenlijk wilden we natuurlijk de vergelijking maken, krijgen vrouwen inderdaad meer haat dan mannen? Zoals ze wel in de anglo-saxische wereld in verschillende onderzoeken laten zien.
Ja.
Maar wat zich daar wreekt, en dit is bijna ironisch, is dat het heel moeilijk te onderzoeken is. Omdat bijvoorbeeld, in Amerika had je kunnen kijken, Hillary Clinton tegen Trump. Twee mensen in een gelijke machtspositie en dan kun je iets vergelijken. Terwijl het hier... Als je dat hier doet, wij zagen geloof ik dat de haat wel ietsje meer was dan bij mannen.
Ja.
Maar het ingewikkelde aan die vergelijking is dat eigenlijk de mannen in die dataset veel machtiger zijn, veel geprofileerder. Dus bijvoorbeeld de Mark Rutte, alle coronaministers, Hugo de Jonge, Grapperhaus, maar ook Wiebes, Koolmees, alle prominente plekken in Nederland worden bezet door mannen. Dus als we hen vergelijken met vrouwelijke politici... krijg je een probleem. En nog één zin, we kunnen wel corrigeren voor hoeveelheid... maar niet voor machtspositie in zo'n datavergelijking. Ja. Dus dat is ingewikkeld.
Nou, wat ik ook in jouw verhaal hoor, Carlijn, is dat je... Het lijken andere niveaus te zijn.
Ja.
Op rationeel niveau weet je natuurlijk wel... je staat voor je artikel en je hebt het geschreven... maar je wordt niet op rationeel niveau aangesproken.
Nee, dus... het is... volgens mij hebben we dat in ons artikel ook met meerdere termen wel geprobeerd te beschrijven. Het is ondermijnend of... delegitimerend. Het heeft een ondertoon van je mag niet meepraten. Jij weet hier niks van. Je bent te jong of te dom of te... noem maar iets op. Maar er gaat iets vanuit van hoe durf jij hier iets over te zeggen of hier iets over te vinden. En ondanks dat er niet letterlijk staat, ja, wat ik zeg, dat is wel de ondertoon van de boodschap.
Ja. Nou, dank dat je er vandaag in elk geval iets van wilde vinden. En Koen, Koen van der Ven en Carlijn Saris, dank jullie wel.
Dank je wel.
Dank je wel.
Verder deze week in De Groene een profiel van de Partij voor de Dieren, die links-conservatieve kiezers steeds meer aan zich weet te binden. En een hoopvol artikel over boekhandels. Die blijken namelijk op veel plekken gered te kunnen worden door er een collectief van te maken. Vrijwilligers brengen dan de boeken op de fiets rond en maken er ook nog een praatje bij. Nou, lees dat allemaal in De Groene met een abonnement of een proefabonnement. Wilt u weten hoe dat gaat, ga dan naar groene.nl. Daar wordt u dat allemaal keurig uitgelegd. Volgende week zijn wij er weer met deze podcast van De Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Mirte Meijnes en Kees van der Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenade.